Vanavond wil ik graag met u een gedeelte lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 4. Vers 7 tot en met 11. Daar staat: het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkander zonder morren. Dient elkander een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velelei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover dit prachtige stukje uit de Petrusbrief. Ja, als je dan zo leest, en het begin in vers 7, het einde aller dingen is nabijgekomen. Waar moet je dan aan denken? Moet je dan denken aan het vergaan van de wereld? Het einde aller dingen is nabijgekomen. Moet je dan denken aan de wederkomst van de Heer Jezus? Waar worden onze gedachten naartoe geleid? Nou, eigenlijk heeft deze uitdrukking van Petrus hier op dit moment een tweevoudige betekenis. Je moet niet vergeten dat Petrus deze brief geschreven heeft 8 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. En de Heer Jezus heeft aangekondigd dat de tempel geen steen op de andere zal blijven, dat de tempel verwoest zal worden. De Heer Jezus heeft aangekondigd dat Jeruzalem verstrooid, verwoest zal worden. De Heer Jezus heeft aangekondigd dat het Joodse volk verstrooid zal worden over de hele wereld. En ik denk dat aan de ene kant spreekt Petrus, en Petrus weet dat de Heer Jezus het aangekondigd heeft, over het einde van alle dingen. Het einde van de tempel. Het einde van de priesterdienst. Het einde van de offerdienst. Het einde van dat alle mensen optrekken naar Jeruzalem om God te aanbidden. Dus eigenlijk het einde van al deze dingen is heel dichtbij gekomen. Dus dat is de ene kant van deze betekenis, dat Petrus de Joodse christenen voorbereidt op de dingen die straks gaan gebeuren. Dat Jeruzalem als het ware ten einde komt. Dat het allemaal voorbij gaat. Maar natuurlijk heeft deze boodschap ook een dubbele bodem. Want ook voor ons, het einde aller dingen is nabijgekomen, heeft dat te maken met: er komt een moment dat het voorbij zal zijn. Er komt een moment dat alles wat wij vandaag om ons heen zien, alles stoffelijke, alles voorbij zal zijn. En dat er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. En dat, als we kijken naar de tekenen van de tijd, dan weten we ook dat de Heer Jezus heel spoedig terug zal komen. En ik denk dat we in deze zin deze twee betekenissen mogen leggen. Aan de ene kant het einde van Jeruzalem. En aan de andere kant het einde waarin we de Heer Jezus mogen verwachten. En voor alle twee geldt natuurlijk hetgeen wat Petrus dan ook zegt. Nou, als we dat even goed bekijken, vanaf vers 7 tot en met 11... dan heeft Petrus eerst een oproep voor ons heel persoonlijk. Hoe staan wij heel persoonlijk in deze verwachting? In de tweede plaats heeft Petrus een oproep, eigenlijk een gemeenschappelijke oproep, voor ons als christenen, samen. En als derde heeft hij een oproep voor de gemeente. Maar laten we eerst even kijken naar die persoonlijke oproep. 3 dingen. Kunt u ze eruit halen? Deze 3 oproepen voor ons heel persoonlijk. Wat is de eerste waartoe hij ons oproept? Bezinning. Het tweede? Wat zegt u? Nuchter. Nuchter. En de derde? Gebed. Ja? Nou, dat zijn de drie dingen waartoe Petrus ons hier oproept. In de eerste plaats, kom tot bezinning. Heeft eigenlijk te maken met verlies je zinnen niet. Verlies, blijf in de rust. Blijf in je relatie met God. Er kunnen soms heel wat dingen op je afkomen. En je ziet dat wel eens, dat bepaalde christenen, en met name onvolwassen christenen, raken al heel gauw in paniek. En er zijn ook christenen, dan gebeurt er heel wat en ze blijven toch die rust ervaren. Begrijp je wat ik bedoel? Je blijft toch in die rust. En natuurlijk, er kan heel wat op je afkomen. En je hebt soms menselijk gezien heel wat reden om dan ook in paniek te raken. En zeggen, hoe moet het dan verder? En wat is het dan goed dat wat er ook gebeurt, dat Petrus zegt, kom tot bezinning. Blijf in die rust, blijf in die rust. En tot bezinning komen, dat heeft ook alles te maken met, denk nou eens even na, als nou het einde aller dingen nabij komt, kijk nou eens even naar je eigen positie. Hoe sta jij op dit moment tegenover die Jezus? Dat is heel belangrijk. De gemeente van Jezus Christus dreigt vooral de laatste tijd te vergeten dat Jezus heel spoedig terug kan komen. Dat merken wij heel vaak. Via het zoeklicht kom ik in verschillende gemeenten voor seminaravonden. Het zoeklicht wordt in heel wat gemeenten gelezen. En het geluid wat wij vooral de laatste tijd horen, dat is dat in heel veel gemeenten bijna niet meer gesproken wordt over de wederkomst van de Heer Jezus. Het is allemaal nu hier. En over de wederkomst denkt men eigenlijk helemaal niet meer na. Over de komst van Christus. En als je het over de komst van Christus hebt, dan zegt hij, ja, dat zeiden we vroeger ook nog wel eens. Maar die boodschap die is nu eigenlijk wel herroepen. Ja? Zo denkt men er eigenlijk over. Nou, wat is het ontzettend belangrijk dat wij weten, het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom tot bezinning. Kom tot bezinning. Als het vanavond zou zijn, hoe sta je dan tegenover de Heer? Als het vanavond zal zijn, kan de Heer dan tegen ons zeggen, wel gedaan gij goede en getrouwe slaaf, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Dan is het tot bezinning komen, dat is nadenken over, ja, wat heb je eigenlijk met je leven gedaan? Is God tot zijn doel gekomen in je leven? Of ja, is het eigenlijk een leven geweest wat, nou ja, het is eigenlijk een leven wat je gewoon voor jezelf een beetje geleefd hebt. Wat is het belangrijk om tot bezinning te komen, om opnieuw te beseffen van, maar hoe staat het dan met mij? Ja, dat merk je wel eens als je een begrafenisdienst hebt. Dan komen mensen nog wel eens tot bezinning. Dan word je even stilgezet. En dan moet je even goed nadenken van, wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? En wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En wat wil God eigenlijk met mijn leven? Dus tot bezinning komen. Gewoon eens even goed nadenken van, ja, hoe gaat het eigenlijk in mijn leven? Komt God tot zijn doel? Nou, het tweede wat hier staat, wees nuchter. Wees nuchter. Laat je niet opzwepen. Laat je niet gek maken. Gebruik, als hier in de Bijbel staat, wees nuchter, heeft het eigenlijk zelden te maken met het onthouden van alcohol. Als er in de Bijbel staat, wees nuchter, heeft het eigenlijk altijd te maken met, mensen, gebruik je verstand. Denk na. Wees nuchter, denk na. En laat je niet meezwepen met je gevoel. En natuurlijk is gevoel heel belangrijk. Maar vooral deze tijd waar wij vandaag in leven, is het gevoel bijna de God van deze eeuw. Mensen zeggen zo vaak van, het voelt goed, dus het is goed. Het voelt goed, ook al staat in de Bijbel van, het mag niet. Ook al zegt de Bijbel van, dit is tegen de wil van God in. Maar als het goed voelt, dan is het goed. En ja, dat is toch de hele tendens van deze wereld waar wij vandaag in leven, dat de mens zo aangesproken wordt en aangevuurd wordt in je gevoel. En gevoel is heel belangrijk, maar het is niet de leidsman, het is niet de leidraad in ons leven. Wees nuchter. En vooral deze tijd met zoveel charismatische verwarring, waarin mensen soms zo ontzettend, zo uitbundig kunnen zijn, zonder werkelijk na te denken. Waar gaat het eigenlijk over? Dus wees nuchter, vooral ook in deze tijd. En ren niet overal achteraan. Maar wees nuchter. Wees nuchter. Het derde wat hier staat, opdat gij kunt bidden. De heer Jezus zegt in de Hof van Gethsemane, waart gij lieden niet bij macht 1 uur met mij te waken of te bidden. Eigenlijk vergelijkt de heer Jezus bidden met waken. Bidden met waken, bidden met op wacht staan, bidden met wakker zijn. Met andere woorden, als wij een leven hebben zonder gebed, dan waken we niet. Dan slapen we in. Dan zijn we niet klaar, zoals als de 5 dwaze maagden, om de Jezus te ontmoeten. Nou, hier staat het heel duidelijk, nuchter zijn, tot bezinning zijn, komen en bidden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we tijd nemen om te bidden. Eén ding is zeker, broeders en zusters, tijd om te bidden krijg je nooit. Ook al ben je gepensioneerd of je zit in de fut of je hoeft niet meer te werken, dan denken heel veel mensen, nou heb ik in ieder geval eindelijk eens tijd om te gaan bidden. Denken we dat? Mooi niet. Als je geen tijd neemt om te bidden, dan krijg je het nooit. Als je de waarde van het gebed niet ziet zitten en je rolt de dag in en je komt van de ene bezigheid in de andere bezigheid, dan ga je 's avonds weer naar bed en dan zeg je, ja, vandaag weer geen tijd genomen om te bidden. Ik ken mezelf goed genoeg hoor. Echt wel. Maar als je heel bewust tijd neemt om te bidden en er Jezus zegt, als je nou niet in staat om 1 uur, al is maar een uurtje, met mij te waken, met mij te bidden. Nou, met andere woorden, als wij de heer Jezus terugverwachten, als we ervan doordrongen zijn dat het einde dichtbij is, kom tot bezinning. Wees nuchter en maak er werk van om te bidden. Serieus bidden, opdat gij kunt bidden. Nou, het tweede wat hier staat, dat is de gemeenschappelijke oproep. Een roep voor elkaar. Als je dat leest in vers 8 tot en met 10, ik heb dat voor mezelf omcirkeld, vers 8, vers 9 en vers 10, daar vind je 3 keer het woordje elkander. Zie je dat ook staan in uw Bijbel? Elkander. Je hebt als christenen te maken met elkaar. Je bent niet een christen op jezelf, maar we hebben met elkaar te maken. We vormen samen 1 lichaam. Ook weer 3 dingen. Kunt u ze vinden? 3 oproepen naar elkaar toe. Eerst een oproep voor jezelf, heel persoonlijk. En nu een drievoudige oproep naar elkaar toe. Waar begint het mee? Liefhebben. Liefde jegens elkander. Tweede, gastvrij zijn jegens elkander. En het derde, dienen. 3 hele belangrijke dingen naar elkaar toe. Liefde jegens elkander. Nou, ik vind het zo mooi dat er over die liefde ook eigenlijk weer, ja, het klinkt misschien allemaal heel gereformeerd, maar ook weer 3 dingen zijn over die liefde. U weet, een gereformeerde preek die bestaat meestal uit 3 punten. En elk punt wordt ook nog weer in de 3 punten onderverdeeld. Of misschien ook wel in 7. Ik weet het niet. Maar goed, gereformeerd is niet zo verkeerd hoor. Helemaal niet. Dat is heel mooi. Nou, 3 dingen over die oproep naar elkaar toe. En dan met name over die liefde. Over die liefde, daar vind ik in de eerste plaats, er staat in vers 8, hebt bovenal. Wat betekent dat? Het allerbelangrijkste. In de eerste plaats. De liefde, en dat zegt Paulus ook heel duidelijk in 1 Korinthe 13, staat boven alles. En de Heer Jezus zegt, met name vlak voor de wederkomst van Christus zal de liefde bij velen verkillen, minder worden. En juist omdat dit gevaar bestaat, roept Petrus ons op, boven alles die liefde. En ik denk dat de liefde jegens elkaar altijd nummer 1 moet zijn. We hebben het daar de vorige keer, meen ik, ook over gehad. De broederliefde moet blijven. De broederlijke liefde. Mensen, wat is het belangrijk om die liefde jegens elkander boven alles te hebben. Boven alles. Het tweede over die liefde, daar staat, die liefde wordt niet alleen bovenal genoemd, maar die liefde wordt ook bestendig genoemd. Ziet ze staan? Hebt bovenal bestendige liefde. Niet eendagsliefde, maar liefde die volhardt. Liefde die niet alleen drijft op als de ander het allemaal goed doet in jouw ogen, maar bestendige liefde naar het voorbeeld van de Jezus. Bestendige liefde. Liefde die niet één dag duurt, maar liefde die doorgaat. En dan het derde over die liefde, dat kun je in vers 8 lezen, want de liefde bedekt tal van zonden. De liefde is bedekkend. De liefde voorkomt ook zonde in je leven. Als je de Heer Jezus van harte, bestendig, bovenal lief hebt, als je broeder bovenal bestendig lief hebt, ja, dan bewaart die liefde je voor zonde. Die tilt je er bovenuit. Bovenal bestendig lief. Die liefde, en dat is heel belangrijk om dat ook vanavond te weten, die hebben we niet uit onszelf. Want er staat in de Romeinenbrief dat wij door de Geest van God heeft God die liefde van God in ons hart uitgestort. Het is Gods liefde in ons. En Gods liefde is boven alles. Die laat zich niet overwinnen. Maar Gods liefde is overwinnaar. Gods liefde is bestendig. En Gods liefde bedekt. En ja, dat is in de eerste plaats die gemeenschappelijke oproep. Tweede, daar staat, wees gastvrij. Wees gastvrij jegens elkander zonder morren. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe moet je dat nou in de praktijk brengen? Wees gastvrij, zonder morren. Wie zou er iets, een voorbeeld, misschien iets over kunnen vertellen? Hoe kun je nu gastvrij zijn? Wat bedoelt de Bijbel daar nou eigenlijk mee? Wees gastvrij. Wie zou er iets over durven en willen vertellen? Ja, daar moet je misschien even over nadenken. Ja. Roel?
Voor mezelf zou ik denken dat je deelt met anderen. Dus alles wat je zelf hebt gekregen, dat je dat niet voor jezelf houdt, maar dat je dat deelt met anderen. Dus als je mensen uitnodigt bij je thuis, dan deel je natuurlijk ook van jouw voedsel met anderen. Maar ik denk dat het dan verder gaat om alleen maar iemand uitnodigen, maar dat is ook gastvrij.
Ja, ik denk dat dat, kijk, gastvrij, dat betekent niet altijd dat je altijd maar visite hebt thuis, altijd maar mensen als gast ontvangt. Natuurlijk, de ene kan dat veel makkelijker dan de ander. Er zijn mensen die, daar hoef je nooit op te bellen, daar is de zoete inval, je kunt altijd zomaar binnenkomen. En er zijn mensen, dan kom je aan de deur en, oh, ik had er eigenlijk niet zo op gerekend. En nou, dat zijn ook vaak hele nette huizen, waar het allemaal precies op zijn plek staat. En nou, daar kun je soms heel moeilijk binnenkomen. Die hebben daar wat meer moeite mee, om gewoon maar mensen in je huis te laten en soms ook maar eens een beetje de boel te laten. Maar het werkelijke gastvrij zijn betekent inderdaad, zoals Roel ook zegt, het delen met elkaar. Gewoon het uitdelen en niet alles voor jezelf houden. En dat betekent niet alleen de mooie dingen, de leuke dingen, maar ook je zorgen en de pijn, dat je dat met elkaar kunt delen. Ik denk dat dat inderdaad bedoeld wordt met dat wat hier staat, gastvrij zijn. Het is heel praktisch. En juist ook in die periode, ik denk inderdaad, als je kijkt naar gebieden waar, dat hebben mensen wel eens meegemaakt, waar het geloof niet vanzelfsprekend is, hoe dan christenen ontvangen worden bij die mensen. Nou, daar kun je soms gastvrijheid vinden, hè? U kent het wel, hè? De verhalen die verteld werden van mensen die hier vandaan naar de Oekraïne gegaan zijn en daar zo gastvrij ontvangen zijn. Hè? Niet alleen omdat ze daar wat kregen, maar omdat ze gewoon ontzettend blij waren dat ze christenen ontmoeten. Nou, die gastvrijheid die heb je heel vaak in landen waarin christenen vervolgd worden. En het grote probleem is dat als deze mensen in West-Europa komen of hier in Nederland komen, dan hebben ze het idee, nou ja, ieder huis heeft zijn eigen schuttingjes om zijn tuin heen of zijn haag om de tuin heen en blijf allemaal van mijn terrein af. En dat is iets wat misschien wel Nederlands eigen is, hè? Maar dat kan soms ook in het geestelijke zo zijn. Iedereen heeft zijn eigen territorium en daar moet je weg blijven. En wat is het mooi dat je dan iemand uitnodigt, kom maar in mijn leven, kom maar dichterbij. En laten we delen met elkaar. Laten we de goede dingen, maar ook de zorgen met elkaar delen.
Het is ook wel zo dat het een beetje cultuurgebonden is. Want rond de Middellandse Zee merk je dat mensen zeggen van, ah, we moeten net eten, kom erbij. Wij zeggen, ja, we moeten net eten, want het komt niet uit.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Ja, 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 ja. Het is cultuurgebonden. De Bijbel roept ons wel op juist om daarvan te leren. Om open te staan en mensen te verwelkomen in je leven. Het is zelfs zo dat in de Romeinenbrief, Romeinen 12 vers 13... Romeinen 12 vers 13, en daar zie je ook dat niet iedereen dat zomaar in zich heeft. En daar heb je ook, dat sluit ook aan op dat wat Roel zei, dat je ook met elkaar deelt, dat je leert te delen. Laten we vanaf vers 12 lezen van Romeinen 12. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de nood der heiligen. En dan staat er, legt u toe op de gastvrijheid. Zie dat het gecombineerd wordt met elkaar? Dat er staat, bijdragend in de nood der heiligen, leg je toe op gastvrijheid. Dus open je hart, open je leven voor de nood ook van anderen. En ga niet een soort privé wereldje scheppen. Dat kan ertoe leiden, wat er in Hebreeën staat, in Hebreeën 13 vers 2. Laten we vers 1 ook daarbij lezen. Hebreeën 13 vers 1. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Nou, moet je nagaan dat je zelfs zonder het te weten engelen kunt ontvangen in je huis. Nou, is het zo, als je iemand ontvangt, we hebben het daar afgelopen zondag nog even over gehad. De Heer zegt, als je een kind ontvangt in mijn naam, ontvang je mijzelf. Als je een gezondene van Christus ontvangt, dan ontvang je eigenlijk een engel. Want een engel is een gezondene van God. Maar zo kun je je huis openstellen en zelfs engelen herbergen. De van God gezondenen kun je herbergen. En dat gaat soms op een hele leuke manier hoor. Mijn vader, die is 40 jaar evangelist geweest met Jacob Klein-Haneveld. En mijn vader was een beetje een schriel mannetje. En Jacob Klein-Haneveld was 2 keer zo groot. En die hebben samen wel eens bijvoorbeeld in Tienhoven in 1 bed geslapen. Met vlooi en alles en nog wat erin. En ze zijn samen door het bed heen gezakt. Nou ja, dat maak je er ook wel eens mee. Maar, en dat was dan bij de open oma van Helene. Dus ja, dat, zo heb je de herbergzaamheid.
Zware engelen.
Maar ja, als je vroeger... Mijn vader was dan reizend evangelist. En waar hij niet overal geslapen heeft. Ook bij heel wat mensen hier in Enschede. En wat hij er allemaal meegemaakt heeft. Nou, dat zijn zulke mooie, ja, mooie dingen eigenlijk. Hè? En heel veel... kijk, jouw moeder was ook altijd heel erg gastvrij. Hè? Is ook heel veel mensen geherbergd, als het ware. En ik denk dat zij van al die mensen die zij geherbergd heeft, nooit slechter geworden is. Maar dat ze alleen maar gezegend heeft en zegen verspreid heeft daardoor. En zo zijn er veel voorbeelden van mensen die, ja, die dat wilden en zich erop toegelegd hebben. Om ook daarin de Heer te dienen. Het derde, algemene oproep voor elkaar, dus liefde onder elkaar, herbergzaamheid, gastvrijheid onder elkaar, openheid en dienstbaarheid onder elkaar. Bereid om, en dat staat er ook in vers 10, bereid zijn om de genadegave die God jou gegeven heeft ook te gaan gebruiken, ook in te zetten ten dienste van elkaar. En broeders en zusters, hier staat heel duidelijk, dient elkander een ieder naar de genadegave die God hem, die hij van God ontvangen heeft. In de Korinthebrief staat dat de Heilige Geest aan ieder christen een genadegave gegeven heeft. Er is geen enkele christen die die genadegave niet heeft. En die genadegave is niet in de eerste plaats dat je een kind van God bent en behouden bent. Maar die genadegave is een speciale gave die God jou gegeven heeft om hem te dienen. En natuurlijk is het dan best wel heel moeilijk om te ontdekken van, ja, maar wat is die gave dan? En waarmee kan ik hem dan dienen? En ga dan niet hele grote dingen zoeken, maar... Ja, ik denk als je daarnaar uitstrekt en zegt, Heer, ik wil u graag dienen. En ik wil mezelf aan u toevertrouwen. Dan zal de Heer je ook daarin leiden en duidelijkheid geven. Ja, dat je een taak voor hem mag doen. Dat je een bepaalde, ja, bepaalde opdracht mag vervullen naar broeders en zussen om je heen. Waarin je jezelf ook heel veel vreugde ervaart. Dat je dat niet zuchtend en vermoeiend doet, maar dat je het ook fijn vindt om te doen. En dan wil de Heer dat graag bevestigen in je leven. Maar vooral ook in deze tijd, vlak voor de wederkomst van Christus, breng deze genadegave in, ja, in praktijk. En ga elkaar daarin dienen. Als rentmeester staat er. Want als het einde gekomen is, dan zullen we ter verantwoording geroepen worden. Wat heb je met je talenten gedaan? Het laatste, dat is een gemeentelijke oproep. En dat kunt u in vers 11 terugvinden. Daar staat, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Woord en daad, zou je kunnen zeggen. Woord en daad. Mensen, wat is er belangrijk? En daar bid ik heel vaak voor. En misschien is het goed om daar ook heel persoonlijk voor te bidden. Van Heer, als ik spreek, als ik uw woord door mag geven, laat het niet mijn woorden zijn, maar uw woord. Want God wil spreken. En bid alsjeblieft voor uw voorganger. Bid alsjeblieft voor aanstaande zondag Guus Brinkske dat hij zal spreken. En als hij spreekt, dat het woorden van God zullen zijn. He, dat is heel belangrijk, dat we steeds, ja, dat is voor ons gemeente heel belangrijk, dat we zondagsmorgen bijeenkomen om naar het woord van God te luisteren. Laten het woorden van God zijn. En niet alleen maar, zoals Paulus zegt, meeslepende woorden. Woorden die misschien wel leuk zijn, maar weinig doen in je leven. Nee, laat het woord van God zijn. Woorden van God. En als je dient, dien je God vanuit de kracht van God. Niet je eigen kracht, maar als uit de kracht die God jou verleent. Met als uiteindelijk doel, en dan staat er ook, opdat God verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. De verheerlijking van God in het leven van de gemeente. In het leven van mij persoonlijk. Dus wat dat betreft, broeders en zusters, en dan gaat Paulus ook verder, die vuurgloed, die komt eraan. Er heeft zelfs een hele grote vuurgloed over Jeruzalem gehangen. Een vuurgloed van beproeving. En wat is het dan belangrijk? Om te weten dat we ons aan het voorbereiden zijn voor de komst van de Heer Jezus.